Welkom in deze dienst op Biddag voor Gewas en Arbeid. En in deze dienst gaat voor dominee Van Zetten. De schriftlezing is uit 1 Koningen 3. De collecte, er is 1 collecte, dat is de biddagcollecte bestemd voor de kerk. En de voorzang vanavond is Psalm 123 vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En de kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, gemeente, we zeggen wel eens dromen zijn bedrog. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar er zijn best heel veel momenten dat als je wakker schrikt, dat je blij bent dat dat waar is. Dromen zijn bedrog. In de Bijbel komen we hele andere dromen tegen. Vanavond ook de droom van Salomo. Dat is geen bedrog. Daar komt de levende God naar hem toe. Zoals vanavond de levende God tot ons komt. En tot ons spreken wil op deze biddagavond. We zingen samen Psalm 67 vers 1. Het gaat over het bidden van Salomo. En wat is dit gebed uit Psalm 67? Ook een gebed naar de wil van God, want het is gericht op zijn eer en op het heil van de naaste. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. En dan ook opdat de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erken. Laat dat vanavond ook ons gebed zijn, dat Gods naam groot is op deze aarde. Psalm 67, vers 1. Gemeente, we gaan samen ons geloof belijden. Doen dat vanavond met zondag 45 van onze Heidelbergse catechismus over het gebed. En ons amen, instemmend met ons belijden, is Psalm 90, vers 9. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en met het oog op biddag. Zingen we dan samen sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en te alle tijd. Op deze biddagavond belijden we over het gebed. Waarom hebben de christenen het gebed nodig? Omdat het gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid is die God van ons eist. En omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem met een innig verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door hem wordt verhoord? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft van harte aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft, hem te vragen. Ten tweede dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben. Dat God ons gebed, hoewel we het niet waardig zijn, omwille van de Heer Jezus Christus, zeker wil verhoren, zoals Hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft God ons bevolen hem in het gebed te vragen? Alles wat wij naar geest en lichaam nodig hebben, zoals de Heere Christus dat heeft samengevat in het gebed dat Hij zelf ons geleerd heeft. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wij verootmoedigen ons voor uw heilig aangezicht. Nu we samen op de biddagavond hier gekomen zijn, op de plaats die we wel het huis van gebed noemen, waar we ons samen klein maken voor u. We heffen tot u, die in de hemel zit, onze ogen op. En bid. We bidden. Ootmoedig. Zoals een dienstmeisje op haar vrouw ziet. Een knechtje op de hand van zijn Heer. Heere, dat we onze plaats mogen weten. Want als we u vanavond komen bidden om uw zegen en nabijheid in het seizoen dat voor ons ligt, dan hebben we toch te belijden dat wij uw zegen niet verdienen. Ons land niet, onze dorpen niet, onze gemeente niet. En nog persoonlijker wij zelf niet. U kunt ons met recht en reden voorbij gaan. Geef, Heere, dat we dat niet alleen met onze mond belijden, maar dat we ons hart voor u buigen. Omdat we door de kracht van uw Heilige Geest niet alleen de tijden doorzien, de tijd waarin we leven, maar ook onszelf, ons eigen hart. Wie zijn we nu eenmaal voor u, Heere? En wat een genade van u. Dat u ons toch dit plaatsje hier geeft. Waar we stil worden voor u. En waar ook op een door de weekse avond de sleutels van het hemelrijk bediend mogen worden. Opdat we uw stem horen. En Heere, geef dat we dat vanavond mogen ervaren. Dat we mogen ervaren dat wij uw stem horen. En dat we in onze gebeden mogen merken dat u onze stem hoort. En dat we zo in uw nabijheid mogen verkeren. Dat we mogen ervaren dat u afdaalt. En met uw genade en met uw geest in ons midden bent. Dan zal het goed zijn, Heere. Geef de duivel geen plaats. Maar geef ons een gebedsdienst. Door de geest der genade en der gebeden. Hoort u ons. Niet omdat wij dat verdienen. Maar om Jezus wil alleen. Amen. We lezen vanavond samen uit het woord van God 1 Koningen 3. Nadat we dat vanmorgen al mochten doen, ook met onze kinderen, hopen we met de hulp van de Heilige Geest vanavond de spa wat dieper te steken. En nog eens op dit gedeelte het gebed van Salomo en zijn droom in te steken. We lezen uit het woord van God 1 Koningen 3. Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte. Hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de Heere, en de muur rondom Jeruzalem had voltooid. Alleen offerde het volk nog op de hoogten, want tot in die dagen was er nog geen huis voor de naam van de Heere gebouwd. Salomo had de Heere lief, door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom. En God zei: vraag wat ik u geven zal. Salomo zei: u hebt aan uw dienaar David mijn vader grote goede tierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft, in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goede tierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst dat u verkozen hebt, een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen rechtspreken? Het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem: omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, Omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren. Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uw gelijke zal zijn, al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker. En zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Tot zover lezen we samen het woord van God. Vanavond staat dit gedeelte centraal en als kernwoorden noem ik vers 9. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart. Boven de preek heb ik geschreven gebedsgestalten. De ouderen weten wellicht nog dat er vorige eeuw een boekje verscheen van dominee Bakker, een heel jong gestorven predikant, met als titel Gebedsgestalten. En vanavond wil ik een aantal van de gebedsgestalten die uit dit gedeelte opkomen met u langsgaan. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen uit Psalm 107. En we zingen samen Psalm 107... vers 17, 18, 19 en 22. Ik werd wat beschaamd vanmorgen toen ik wegging van de dienst hier. Ik regende nat, want ik was op de fiets. Vond ik niet zo fijn, maar toen kwam ik vanmiddag in Putten. En toen zeiden de broeders in de kerkraad voor de dienst: wat is God goed dat hij weer overvloedig regen geeft. En zo is het. We zijn dankbaar dat er ook weer na zo'n lange droge periode voldoende regen aan het vallen is. Psalm 107, vers 17, de Heere zorgt. Nu stelt God waterbeken tot bar en dorstig land. Herschept in dorre streken rivieren door zijn hand. Dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk van vruchtbaar nat. Vers 19 en ook vers 22, denkend aan dat hart van Salomo, wie wijs is, merk die dingen. We zingen Psalm 107, vers 17, 18, 19 en 22... En voorafgaan mag u uw biddagave geven voor de Heere en zijn dienst. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart. Zes gebedsgestalten. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 111, vers 6. Want daar zingen we, maar 's Heere vrees zal altijd wezen, altoos wezen begin der wijsheid. De wijsheid en de vrezen des Heeren hebben alles met elkaar te maken. Gemeente, als eerste gebedsgestalte, gewerkt bidden. Jongeren, ik herinner me dat ik als puber een keer heel erg boos geweest ben op mijn dominee. Dat kun je zo wel eens hebben als je jong bent, dat je boos bent om wat de dominee zegt of wat je ouders zeggen en dat je later denkt, nou, ze hadden toch wel gelijk. Ik was boos, want mijn dominee zei in een preek dat in onze dromen onze zondige aard zomaar duidelijk kan worden. En daar kon ik er even niet bij hebben, want ik had al genoeg aan mijn zonde van overdag. Maar inmiddels denk ik dat hij toch gelijk had. Waar het hart vol van is, lopen soms zomaar je dromen van over. Hoe wonderlijk ze ook kunnen zijn, je komt in je dromen soms je eigen angsten tegen. Je komt in je dromen tegen waar je druk mee bent, waar je je druk om maakt. En soms zomaar ook wat je in je dromen, als je wakker schiet en je denkt eraan terug, je eigen zondige aard gewaar. Kan trouwens ook andersom. Want ik moest ook denken aan mijn godsdienstleraar. Die zei, jongens, 's avonds probeer ik zo met God bezig te zijn, dat ik met hem in slaap val. En dan hoop ik dat ik 's morgens weer met hem in gedachten wakker wordt. Dat is een teer leven met de Heere. En ik hoop eigenlijk dat onze mobieltjes die plaats niet hebben ingenomen. De dag met God uit en de nieuwe dag met hem in. Salomo is de hele dag druk geweest met offeren. Daar zit zijn hoofd vol van, daar zit zijn hart vol van. En zo valt hij in slaap. En dan gaat hij dromen. En zo wordt hij ook weer wakker. Vers 15. Toen werd Salomo wakker. En zie, het was een droom. Ja, wij lezen dat als moderne mensen heel anders, hè? Dan denk je meteen, oh, het was maar een droom. En dat kun je echt hebben, hè? Dat je wakker schiet en dat je even, oh, gelukkig, ik droomde alleen maar. Maar dromen zijn gelukkig bedrog. Zo lezen wij dat als moderne mensen. Maar vergis je niet, vers 5, in Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom. Hij ging immers met God slapen na die offerdag. En zomaar was er in de nacht die genadige nabijheid. Dat is een gewerkt gebed. De geest der genade en der gebeden die daalt neer. En zo leert Salomo bidden. Ik moet even denken aan wat er later staat van Saulus. En zie, hij bidt. Dat is ook gewerkt bidden. Waar de Heilige Geest overkomt. En harten verandert en levens verandert. En wie had het ooit gedacht van die Saulus? Zie, hij bidt. Zie, Salomo bidt. In een droom dus. Zoals die geest nog steeds bidden leert en, dat zeg ik vanavond ook, zoals God nog altijd werken kan, zelfs verschijnen kan in en door een droom. Meestentijds spreekt God tot ons, de sleutels van het hemelrijk weet u nog, als het woord opengaat hier in zijn huis of thuis in onze stille tijd. Maar God is nog altijd dezelfde, de God van Israël is de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook nu nog zomaar een droom kan gebruiken om mensen op spoor te zetten, juist daar waar het woord niet is. Het is niet toevallig dat juist daar in moslimlanden moslims een openbaring, een droom krijgen waarin ze Christus, waarin ze de Jezus zien. God is bij machte om op allerlei manieren zijn kerk te bouwen en mensen te trekken. En zo brengt hij ook moslims in onze tijd bij het woord van God, want ja, daar komt het dan altijd weer naartoe, hè? Maar altijd wel uitkijken als je zegt van ik heb in een droom of ik, God die heeft mij duidelijk gemaakt dat. Altijd weer toetsen aan het woord van God. Maar dit is dan wel het verlangen. God is op ons hart uit. En zo gaat dat in het gebed. En daar kan de nacht dus een uitgelezen moment voor zijn. Ik weet wel. Ook onder ons zijn er heel wat mensen die tobben 's nachts, die niet kunnen slapen. Vanwege verdriet wat knaagt. Een geliefde die gemist wordt. Strubbelingen in relaties kan je wakker houden. En dan kan het juist als het donker is, dan kun je de ervaring hebben dat God heel ver weg is. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Maar toch hoor ik ook van mensen in de gemeente die zeggen, ja dominee, het kan lang duren zo'n nacht als je niet kunt slapen. Maar toch mag ik ook die nabijheid van de Heere God ervaren. Iemand schreef bij deze tekst, bij dit hoofdstuk, Gods vriendelijkste bezoeken worden dikwijls gebracht in de nacht. Als je voor jezelf stil de dingen overdenkt en je leven overdenkt, als je het Bijbelgedeelte nog in je hoofd hebt en nog aan het bidden bent, dat je die stille nabijheid, die omgang met de Heere mag ervaren. Het viel me op dat heel veel psalmen daarvan spreken. Ik zal de Heer die mijn getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen, daar het goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat, mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. En hoeveel mensen hebben er in hun leven geen troost geput als de slaap niet kon komen met psalm 42. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelf. Zelfs in de nacht, in de figuurlijke duisternis en in de letterlijke duisternis, zingen omdat ik hem verwacht. En in de onberuimde psalm staat er, 's nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Dat is nou bidden, je hart afstemmen op het vaderhart van God. Dat is het werk van de Heilige Geest, gewerkt bidden de Geest der genade en der gebeden. De tweede gebedsgestalte is relationeel bidden. Gemeente, bidden is vragen. is iets willen ontvangen wat je nog niet hebt. Nou, dan kunnen we biddag afschaffen, want we hebben alles al. Eten en drinken, werk, en als je niet kunt werken, een uitkering. We hebben een huis, we hebben vrede, we hebben veiligheid. Dat hebben we allemaal, waar zouden we nog voor bidden? We kunnen best zonder biddag. In ons land ging vandaag zo'n beetje alles gewoon door. En dichter bij onszelf, hadden we er behoefte aan om vandaag biddag te houden? Het gebed, zei ooit iemand, is de ademtocht van de ziel. Nou, als je leeft, dan kun je niet anders dan ademen. Dat gaat vanzelf. Niet ademen is geen optie. Kun je op zijn hoogste een minuutje volhouden of zo, maar... Wie geestelijk leeft, die kan niet anders dan bidden. Als je niet bidt, als je geen verlangen hebt om de Heere te zoeken in je gebed, dan mag je je gerust afvragen of je God wel hebt leren kennen, of je al wel wedergeboren bent, of je niet nog dood bent. Want een levende christen, die ademt op in het gebed. En dan schaft iedereen het gebed af. En al kan iedereen het missen, dan wij toch niet. Salomo in ieder geval niet. Ook al had hij alles. Hij bidt. Hij zoekt connectie met God. Hij kan niet zonder die ademtocht van de ziel. En juist in de relatie met de God van Israël, met de God van Abraham, Isaac en Jacob, met de God van zijn vader David, juist dan ademt hij op. Daar was hij de hele dag mee druk geweest. En is dit geen bidden, gemeente? Als een klein zondig mensenkind spreekt met de heilige, levende God. Ik noem dat relationeel bidden. En dat ontleen ik natuurlijk aan vers 3a. Salomo had de Heere lief. Dankjewel, koningenschrijver. Dankjewel voor dit ene zinnetje. Dat had ik net nodig, want anders zou ik toch echt gaan twijfelen aan die liefde van Salomo. Want hij dient God niet op de goede manier. Vers 3, het laatste gedeelte. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. Niet op de plaats die God daartoe bestemd had. Hij ging in zijn bidden, in zijn offeren tegen de instelling van God in. Je zou er bijna aan twijfelen of die God wel echt lief had. En trouwens, het wordt nog veel ernstiger en heftiger als we het einde van zijn leven bezien. En we weten hoe het eindigt. Met talloze vrouwen als statussymbool en lustobject. Weet je, cynisch gezegd, er is niks nieuws onder de zon. Cynisch omdat dat de woorden van Salomo zelf zijn. De man van het hooglied, die zo heerlijk en prachtig die liefde beschreef, juist hij gaat aan het einde van zijn leven zo gruwelijk de mist in, zodat we zelfs lezen in hoofdstuk 11, Salomo deed wat slecht was in de ogen des Heren. En in even verderop, daarom werd de Heere toornig op Salomo, omdat zijn hart van de Heere, de God van Israël, die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. Zo staat het er. Nota bene, Salomo. Jij aan wie de Heere tot twee keer toe is verschenen. Wat zijn er geen mensen die daarna verlangen dat de Heere zich heel duidelijk openbaart aan je hart. En dat je het zeker mag weten. God die is op een hart uit. Juist jij, Salomo. Gaat aan je einde van je leven zo onderuit. En dan ben ik blij dat er staat, gemeente. Salomo had de Heere lief. Anders zou ik eraan getwijfeld hebben of het wel goed met hem afgelopen was. En dan voelt u wel aan waar ik naartoe wil. Wat als ik u en mezelf de vraag stel. Hebben wij de Heere lief? Heeft u dat dan niet, dat al je zonden te boven komen? Van vroeger en van nu en misschien wel van morgen. En dan staat het toch, hij had de Heere lief. Met al zijn zonde en gebrek, dan durf ik toch zelf ook weer te zeggen. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Wat is nou het geheim? Wat is het geheim bij Salomo? Nou, dat lezen we in 2 Samuel 12. Daar staat iets bij de geboorte van Salomo. Maar daar staat het er precies andersom. Hier staat Salomo had de Heere lief. En daar staat de Heere had hem lief. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan krijgt Salomo daarbij zijn geboorte van de profeet Nathan een extra naam. Jedidja. En dat betekent geliefde van de Heere. Kijk, dat is nou relationeel bidden. Salomo heeft de Heere lief, omdat de Heere hem eerst heeft lief gehad. En dan kan het niet anders dan dat je hart op de Heere aantrekt. Ondanks al je zonden, of misschien wel juist vanwege je zonde, dat je de Heere niet missen kunt. En dat is het derde, dan is die derde gebedsgestalte vrijmoedig bidden. Salomo gaat vrijmoedig offeren. Hij bracht slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte, staat er in vers 3. Hij gaat naar Gibeon. En Gibeon is een bijzondere plaats, om op dat op die plaats dan de tabernakel nog staat. De ark die is door vader David Jeruzalem ingebracht. Daar heeft David een tent voor laten spannen. Maar de tabernakel die is nog in Gibeon. En Salomo brengt daar 1000 offers. Tenminste, dat Hebreeuwse woord wat hier staat, wat met 1000 is vertaald, dat is ook nog wel eens bediscussieerd. Of dat nou letterlijk 1000 is of vooral een heel groot aantal betekent. Maar dat in ieder geval wel. Heel veel offers. Salomo, moet dat nu zo? Kan dat niet een beetje minder?
Voor je het weet heb je kamervragen aan je broek. Want ritueel slachten, dat ligt niet zo goed in onze samenleving.
Goed om te bedenken dat bij dat rituele slachten de dieren nauwelijks of niet hoefden te lijden. En onze moderne blik die kan zomaar het zicht vertroebelen op wat er hier gebeurt. Want wij denken dan bij onszelf, ja, waarom niet gewoon één offer? Gisteren was er een jochie op school die het vroeg. Dominee, hoe zit dat? Ik geloof dat hij een beetje boerenbloed had. Hij vond toch wel zielig voor al die dieren. Eigenlijk vroeg hij zich af, was dat geen zonde van Salomo? Maar gemeente, hoe kan Salomo vrijmoedig bidden? Ik denk dat Matthew Henry dat begrepen had. Hij zegt, het grote aantal offerdieren heeft een relatie met de grote toren van de Heere tegen de zonde. Geloven we dat eigenlijk nog wel? Hoe groot de toren van God over de zonde is. En hoe kun je dan vrijmoedig bidden? Salomo heeft daar al die offers voor over. Wat is daar een bloed gevloeid? De schepping zucht, jawel, onder onze zonde. En als het ons aangrijpt, zoveel dieren die omwille van onze zonde daar moesten sterven. Ja, word je dan als het ware niet automatisch op Golgotha gericht? Daar stierf het lam vanwege onze zonde, opdat wij anders nooit meer vrijmoedig tot God zouden kunnen bidden of gaan, omdat we door onze zonde dat radicaal hebben afgesneden. Salomo kwam niet met lege handen bij God. En ook wij kunnen in onze gebeden in die zin niet met lege handen komen. Hoeft ook niet. Het grote offer is gebracht. Heere, als u met uw lam tevreden bent, dat zichzelf offerde op Golgotha, mogen wij dan daar ook tevreden mee zijn? Dan komt het vrijmoedige bidden, komt heel dicht bij het vierde, bij ootmoedig bidden. Dat je jezelf op de goede plaats voor God weet. Laag aan zijn voeten. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gemeente, het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Wij kunnen heel slecht omgaan met geld en met macht. En zeker als we ze allebei hebben. Voor je het weet gaat dat corrumperen. Komen we in de greep van graaien, hebben en houden. Dat zie je om je heen in de wereld. Presidenten die soms zo mooi beginnen. Maar die in de greep van macht en geld komen. Maar ook in het klein gebeurt dat. Wij hebben het heel snel over onze verdiensten en over rechten. Het is wel opvallend dat in de dagen van biddag er ontzettend veel gedemonstreerd wordt en gestaakt wordt in ons land. Dat lijkt me niet de goede houding. Maar Salomo in zijn macht is hier heel klein en ootmoedig. We hebben het gelezen bij vers 6. Als dan de Heere zegt, vraag maar wat je hebben wil. Dan maakt Salomo zich klein. Heere, u hebt aan David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen. U bent degene die in uw goedheid mij, Davids zoon, op de troon deed zitten. U hebt uw dienaar koning gemaakt. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. Het is moeilijk na te gaan hoe oud hij precies was. Maar misschien was hij echt nog wel heel jong. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Gevouwen handen, dat komt uit onze oude Germaanse cultuur. Dat is een teken van onderwerping. En de Joodse gebedshouding is al niet anders. Lege handen voor God ophouden. Of op je knieën. Afhankelijk. Kijk, zo'n ootmoedig gebed van zo'n grote koning, dat is nou genade. De geest der genade en der gebeden. We moeten altijd maar uitkijken dat we dat lage plaatsje voor God kwijtraken. Dat we met onszelf wat worden. En dat kan ook omdat het ons voor de wind gaat in het leven. Het is niet voor niks dat Agur in Spreuken heeft gebeden. Geef mij geen armoede of rijkdom. Voorzie mij van het toegewezen deel aan brood. En we mogen dankbaar zijn dat we iedere dag genoeg hebben. Hè? Onze alleroudsten in de gemeente die weten nog van andere tijden. En daar hoeven we in die zin echt niet naar te verlangen. Iedere biddag mag ook wel een dankdag zijn. Voor het vele dat God geeft. Maar tegelijkertijd laten we met al onze rijkdom. Met al onze voorspoed. Die nederigheid van Salomo niet kwijtraken. Dat komt ook in het vijfde, in de vijfde gebedsgestalte naar voren. Dienend bidden. Het is goed om op deze middag ons gebed er nog eens op na te gaan. Want hoe opvallend dat Salomo in zijn gebed niet zijn eigen voordeel zoekt. Hij vraagt om een wijs, een opmerkzaam. Een luisterend hart. En daarmee is hij gericht op de ander. Wijsheid die hij voor zijn volk wil benutten. En gericht op de ander. Om God daarin te eren. Gemeente, het is goed om onze gebeden nog weer eens op na te zien. Of we in ons gebed echt gericht zijn op de eer van God. En is de Heer Jezus ons daar niet in voorgegaan? Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Want van u is het koninkrijk. Kijk, dat is biddend dienen. Gericht op de eer van God. En ten behoeve van de naaste. Uw dienaar, vers 8, is te midden van uw volk geplaatst dat u verkozen hebt. Een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Salomo weet de plaats waar hij gesteld is en daar hebben we allemaal een plaats gekregen. Thuis, op het werk, in de familie, in de buurt. Hoe en waar dan ook. Als jongeren op school. Als gepensioneerde thuis. En als het goed is, hebben we het verlangen om op de plaats die God ons geeft, Hem te dienen. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om er voor anderen te kunnen zijn. Kijk, dat ziet de Heer nou graag. Vers 10, het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. Heer, hoe kan ik dienstbaar zijn op de plaats waar u mij stelt? Geef mij dan een hart om het goede en het kwade te onderscheiden. Dat is wat hij vraagt. Dan zal er recht zijn en gerechtigheid in het land. Eenvoudig gezegd, eerlijkheid. Het is goed om te bidden, ook vanavond, om een eerlijke samenleving. Een samenleving die recht doet, juist aan de kwetsbaren. En dan is er gebed hard nodig. En bekering harder dan nodig dan ooit. Juist voor die kwetsbaren, want daar wilde Salomo in zijn recht spreken, in zijn koningschap, het goede verzoeken. Daarom vroeg hij een wijs hart. En wat zijn er in onze samenleving niet talloze kwetsbaren? Zij die geen stem hebben. Het ongeboren leven. Wat zo vaak afgebroken wordt in de moederschoot. Bidden om gerechtigheid. Voor mensen die aan het einde van hun leven in de kou staan, in de eenzaamheid. Dat ze geen andere weg denken te zien dan euthanasie. Bidden om gerechtigheid. Voor hen die een handicap hebben. En die steeds minder een plaats in onze samenleving krijgen, omdat ze voorkomen hadden kunnen worden. Het is Salomo's verlangen om een hart te hebben en een leven dat dienstbaar is aan de ander. En mag ik op deze biddag in het bijzonder ook aandacht vragen voor Gods goede schepping. Hoe we recht doen als rentmeester aan wat God ons heeft gegeven. Onze agrariërs die weten dat al lang. Wat dezelfde Salomo in zijn wijsheid als spreuk heeft opgetekend. De rechtvaardige kent het leven van zijn vee. Maar barmhartigheid van goddelozen is meedogenloos. Dat weten onze agrariërs. Maar hoe passen we het samen in onze tijd toe? Wat betekent dat? Hoe we omgaan met de schepping. Hoogst actueel. Heel Nederland is er druk mee. En wij als christen. Met Gods goede schepping. Hoe leven we? En hebben we het besef dat de schepping zucht door onze zonde? Ik zou bijna zeggen, daar is dat offer van Salomo nog maar een kleinigheid bij. Als we bezien wat er gebeurt. Ik heb niet alle antwoorden, maar ik wil op de biddag dat toch graag aan uw hart leggen. Hoe gaan wij om als rentmeester met Gods goede schepping? En wat kunnen we dan in veel leren van het gebed van Salomo. Want dat is dan wel opvallend. Dat is nog één ding over dat dienen bidden. Hij bidt niet om de verandering van anderen. De wereld moet maar veranderen. En de kerk moet maar veranderen. En de gemeente moet veranderen. En mijn buren moeten veranderen. En mijn kinderen en mijn man en mijn vrouw en... Natuurlijk, bid maar om hartvernieuwende genade voor degenen die u lief zijn, dat snapt u wel. Maar Salomo die verlangt naar een verandering van de wereld, te beginnen bij hemzelf. Heere, geef mij een wijs hart. Geef mij een luisterend hart. Zodat ik tot zegen kan zijn. En dan het laatste, heel kort, de laatste gebedsgestalte, dankend bidden. Gemeente, we kunnen dat zomaar vergeten. Maar als Salomo wakker wordt en ziet het was een droom, dan komt hij terug in Jeruzalem, vers 15, voor de ark van het verbond van de Heere. En dan gaat hij brandoffers brengen. En, dat is ook een les voor ons, hij richt een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Ik zou bijna zeggen, nu kun je merken dat het gebed al is verhoord. Hij heeft gebeden om een wijs, om een luisterend hart. En hier gaat hij dat in praktijk brengen. Door ook zijn dienaren te laten delen in zijn rijkdom. We hebben niet voor niets biddag en dangdag collecten. Hier gaat hij God de eer brengen. En hier gaat hij zijn naaste dienen. En hoe kunnen we beter bidden dan om een hart dat bereid is om God lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Om anderen te doen delen in de zegen die we uit Gods hand ontvangen. Hier blijkt dat het waar is. Salomo had de Heere lief. En wij? Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere onze God, biddend komen wij tot U. En we hebben U veel te vragen. Allermeest bidden we om verandering van ons hart. Een wijs, een opmerkzaam, een luisterend hart. Dat gericht is op uw eer en op het goede voor onze naasten. En we danken u, Heere, dat dat zelfs weggelegd is voor mensen als Salomo, die er soms op bepaalde momenten in zijn leven niets van terechtbracht. En toch was er die geest der genade en der gebeden. En toch was er die liefde van hem tot u. En met al ons gebrek, Heren, met al onze zonde en ons tekort, bidden we toch met Salomo om deze wijsheid, om uw heilige geest, opdat we tot zegen mogen zijn op de plaats waar u ons stelt. Zo bidden we, Heren, voor wat hier in uw gemeente mag gebeuren, ook als u het geeft in het komende seizoen. We bidden voor ons kostersechtpaar, de andere kosters, voor onze organisten, voor hen die leiding geven aan clubs en verenigingen. We bidden voor heel onze gemeente, om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest, opdat er wonderen van genade mogen gebeuren in onze dorpen. Zegent u daartoe onze kerkenraden, ons als predikanten. Zegen de gemeente die in het dorpshuis samenkomt en alle andere kerken in ons land. En daarbuiten, onze protestantse kerk in Nederland. Geef, Heere, bidders in onze gemeente, die als Aaron en Hur zo in gebed zijn, dat uw dienaren de sleutels van het koninkrijk der hemelen kunnen dragen en hanteren. Zegen onze dorpen, het christelijk onderwijs, de verschillende plaatsen hier in de omgeving, het voortgezet onderwijs, universiteiten. Zegen hen die opgeleid worden tot dienaar van het woord, opdat er verkondigers van die zeer blijde boodschap mogen zijn. We bidden voor onze burgerlijke gemeente, de gemeenteraad, de burgemeester en wethouders, voor onze provincie ook, juist nu er verkiezingen aankomen. Wilt u geven, Heere, dat er in ons land een terugkeer komt, een gehoorzaamheid aan uw goede geboden, dat er recht en gerechtigheid zal zijn, bescherming van hen die kwetsbaar zijn. Gehoorzaamheid in de kleine en in de grote dingen, aan uw woord alleen. Zegen daarin onze koning en onze koningin, onze minister-president en zijn kabinet, onze Eerste en Tweede Kamer, en ieder die een leidinggevende taak mag hebben in het publieke domein. Wees ze nabij. Heer, zegen ons werk dit komende seizoen. Heel bijzonder bidden we voor onze agrariërs, die het soms van meerdere kanten moeilijk hebben. We danken u voor de overvloedige regen, die toch ook goed is voor ons land, voor de aardbodem. We bidden, Heer, wilt u seizoenswerk zo zegenen, dat zaaiing en oogsting door mogen gaan, ook komend seizoen tot de dag dat u terugkomt, dat er voldoende voedsel zal zijn. Zegent u ons op de plaats waar u ons hebt gesteld, thuis in het gezin, op het kantoor, in de bouwkeet, onderweg. Heere, geef dat we levende getuigen mogen zijn. We bidden, Heere, voor elkaar, als we juist op middag u en uw hulp en uw genade zo nodig hebben. Want we kunnen aan de ene kant alles hebben, en aan de andere kant kan het ons aan alles ontbreken. Wees bij ons als we onze gezondheid kwijt zijn. Wees bij ons als we geliefden kwijtraakten aan de dood of aan het leven. Wilt u zijn bij hen onder ons, die lichamelijk of psychisch lijden, het moeilijk hebben, die dikwijls 's nachts de slaap niet kunnen vatten. Heere, wilt u ze met uw vriendelijke bezoek vereren, als het slapen niet lukt, als ze eenzaam zijn en bang, en dat ze mogen ervaren: ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust. Heere, we bidden of u ons als christenen wil helpen om goede rentmeesters te zijn. Moet u maar belijden dat we daar verlegen mee zijn. Hoe we goed om kunnen gaan met dier en natuur. We niet goed weten hoe we ons op moeten stellen. Hoe we als christen hebben te handelen. We bidden, Heere, wilt u ons daar wijsheid in geven. Dat we diep zullen beseffen dat de schepping zucht omwille van onze zonde. Niet alleen die offerdieren. Maar ook alles wat kapot gaat. O Heere, we weten, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. U zult alle dingen nieuw maken. Maar geef dat wij onze verantwoordelijkheid hier ten volle zullen nemen. We bidden, Heere, voor zoveel andere kwetsbaren. Geef een keer in het beëindigen van leven in de moederschoot. We bidden ook omdat die voorbede ons gevraagd is. En waar landelijk vanavond voor gebeden wordt. Voor hen met die bijzondere beroepsgroep. Die hun lichaam moeten verkopen. Gedwongen in de prostitutie. Die vrouwen en soms mannen. O God, bevrijd ze. Uit de banden van de boze. En zegen hen die hun christenwerk onder hen verrichten. Wees bij hen die een dakloos, een zwervend bestaan leiden. Dat het lichamelijk of psychisch niet goed met hen gaat. Er is zoveel nood, Heere, in deze wereld. Geef dat we rijk zullen geven van de rijkdom die we ontvangen. En dat we ook in onze gebeden niet gericht zijn op onze eigen eer, op ons eigen voordeel, op onze eigen naam, maar dat we dienstbaar zijn. Toen uw discipelen, Heere, hebben gebeden, gevraagd, leer ons bidden, want we weten niet te bidden zoals het behoort. Heere, toen hebben ze vast niet alleen bedoeld dat ze de woorden niet konden vinden. Maar hebben ze daarmee ook voor u neergelegd. Dat ze soms hun hart niet mee hadden. En verkeerde gerichtheid hadden. En daarom danken we u. Dat u hen en ons leerde bidden. Waar ook wij vanavond onze gebeden mee mogen besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 16 vers 4, gemeente. Vanwege dat nachtmoment, die vriendelijkste bezoeken van de Heere. Dat goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat. Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. En wat kunnen we beter doen dan 's nachts en overdag de Heere ons gedurig voor ogen te stellen. Psalm 16 vers 4. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.